Ik heb regelmatig aan deze zondag gedacht, omdat het de zondag zou zijn nadat we zeg maar de dankdienst hadden gehad en terug hadden gekeken op die 38 jaar in de bediening te staan. En het moment van teruggeven van deze bediening in Gods hand. En ik wist al heel erg snel waar ik over zou gaan spreken. Namelijk wat het verschil heeft gemaakt in al die jaren dat Rietje en ik jullie mochten dienen. En dat is dat we mogen leven met een onvoorstelbare hoop in de schepping, een nieuwe kosmos waaruit zonde, het lijden, de dood, dat altijd verbannen zal zijn. En ik wil met jullie lezen, en daar wil ik met jullie over nadenken, over Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. Als u een Bijbel bij je heeft, zou ik u willen vragen om dat op te slaan en dat met mij samen te lezen. Johannes die ziet iets indrukwekkends. En dan zegt hij, en ik zag, en schreef hij aan die zeven gemeentes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. En wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van het vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Vader, we willen u zo ontzettend danken en bidden ook voor dit gedeelte, als we dit openen, dat u onze harten opent, onze ogen opent. We willen u zo ontzettend danken dat dit boek, dat dit geschreven is en dat u ons dit gegeven heeft. Openbaring van Jezus Christus, de opgestane Heer, de verheerlijkte Heer. En we willen u zo danken dat we dit zo mogen lezen en daar vanmorgen over mogen nadenken en dat het heel veel troost en hoop biedt. Ik bid dat u vooral degenen die het moeilijk hebben en voor degenen die rouwen en voor degenen die echt in grote moeite zijn, we willen u zo bidden dat we dit echt mogen omarmen en dat u tot ons wilt spreken, iedereen die hier zo zit en thuis is. In Jezus' naam, amen. In die 38 jaar dat we de gemeente dienden, hebben Rietje en ik heel veel zegen gezien van mensen die tot geloof kwamen. We mochten mensen voorbereiden op de doop en vooral als het jonge mensen waren, zoals in die laatste doopdienst met Pasen, gaf dat ons ontzettend grote vreugde. Mogen voorgaan in de inzegeningen van huwelijken en opdat we 38 jaar in dezelfde gemeente mochten dienen, hadden Rietje en ik het grote voorrecht om een man en vrouw te mogen voorbereiden op een huwelijk, het huwelijk in te zegenen, te zien dat ze kinderen kregen, te zien dat we deze kinderen mochten opdragen, deze kinderen mochten dopen. En zoals een vriend, en gisteren ook in die, In die reportage was te zien, jullie hebben generaties gediend. En ook in ons gezin en familie is dat een enorme zegen geweest. Dat heeft heel veel indruk op ons gemaakt. En daarbij niet het delen alleen van de vreugde, maar ook het lijden. In hartverscheurend verdriet. Bidden met zieke mensen. Mensen die chronisch lijden, hun bij te staan. Soms broeders en zusters met een hartverscheurend leed, die geconfronteerd werden met hartverscheurend leed, die afscheid moesten nemen van een geliefde, dat er dood was, diepe rouw en verlies. En hun begeleiden in het afscheid nemen van geliefden, met hen meelopen, bij hen zijn, met hen meehuilen, stil zijn. Geen woorden gebruiken, omdat er geen troost is te vinden in woorden. En wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over? Waaruit put je dan, als je met iemand meeloopt die dit soort hartverscheurende situaties meemaakt, geliefde moet loslaten, op jonge leeftijd soms, wat moet je dan doen? Hoe moet je dan meelopen? Er is niets waar mensen meer aan hebben als hoop. Als er geen hoop zou zijn en die afbrokkelt, dan wordt lijden wordt ondraaglijk en je kunt dan niemand bijstaan. En hier op het einde van de Bijbel staan deze verzen die Rietje en mij steeds op de been hielden. Die ons steeds bijstonden om naar gezinnen te gaan die door verschrikkelijk lijden en verdriet gingen. Diepe rouw. Openbaring beschrijft een fysieke wereld waarin geen lijden meer is. Alle tranen worden uit de ogen gewist. En het bijzondere is, God zal dat zelf doen. De almachtige, soevereine God geeft niet de engelen de opdracht om deze tranen te wissen. Dat is een grote menigte waar het hier over gaat. Een menigte die niemand tellen kan uit alle naties, stammen, volken, talen, waarvan er velen diep geleden hebben. Diep geleden hebben. Die staan voor de troon en die worden getroost door God zelf. God zelf zal de tranen uit de ogen wissen en er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht en geen moeite. En aan wie schreef Johannes deze brief? Aan wie schreef hij Openbaring? Vorig jaar heb ik over die 7 gemeentes gesproken die deze boodschap kregen. God schreef het aan broeders en zusters die door verschrikkelijk lijden heen gingen. Die geconfronteerd werden met lijden en dood, die jammerklacht en pijn, daar hadden ze mee te maken. Openbaring, het boek Openbaring, werd tegen het eind van de eerste eeuw geschreven, een tijd waarvan we weten dat er op grote schaal christenen werden vervolgd. Hun huizen werden geplunderd, ze werden in de arena gejaagd, waar ze door wilde beesten werden verscheurd, terwijl het publiek toekeek en joelde. Sommigen werden met pek overgoten en in brand gestoken. Dat waren de zaken waar deze gelovigen met die boodschap kregen ze. Daarmee werden ze geconfronteerd. En wat Johannes, deze gelovigen, schreef dat ze verder konden, was een ultieme hoop. Deze hoop dat God bij de mensen gaat wonen. Permanent. De tent van God, de tabernakel, is bij de mensen. Weet je, het wonen van God bij de mensen had altijd een voorlopig iets. Dat was in Israël, was dat in de tabernakel, in het Heilige der Heiligen, zoals je dat kunt lezen in Leviticus 26, en na de Pinksterdag in de gemeente. En dat maakte de gemeente zo uniek. En God had beloofd in 2 Korinthe 6, vers 16... Laat de tekst maar zien. Want u, zegt hij tegen de gemeente van Jezus Christus, u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mijn volk zijn. Maar nu, wat hier beschreven staat, op die nieuwe aarde en nieuwe hemel, is God volledig en definitief bij de mensen. Dat werd geprofeteerd in het Oude Testament. Het is indrukwekkend wat er staat. In Zacharia 2, vers 10 en 11, er staat... Juich en verblijd u, dochter van Sion. Want, zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden... en ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dat is al indrukwekkend dat je in het Oude Testament al de contouren ziet... van wat er ooit zal zijn dat God permanent bij de mensen zal wonen. Bij zijn geliefde, bij de wedergeborenen, bij de bruid en zijn volk. En deze hoop gaf Johannes aan die gelovigen die zo ontzettend vervolgd werden... om hen overeind te houden. En we weten ook dat dit gewerkt heeft. Ze gingen... Als je die verslagen leest, je moet het echt eens naar de geschiedenis. Ik lees meer en meer echt preken ook en over de geschiedenis van het lichaam van Christus wereldwijd door de eeuwen heen. Ze gingen die arena's in en zongen het lied van het lam. En deze beweging van christenen groeide naarmate er meer gedood werden. Waarom? Omdat deze mensen, de broeders en zusters, de mensen die hun zagen sterven, zagen dat deze mensen iets hadden wat alles overstijgt. Het overstijgt namelijk het hier en nu. Deze mensen hadden iets. En wat hadden ze dan? Levende hoop. Levende hoop. Tim Keller, die schrijft in zijn boek, wat ik ook aan het lezen ben... de manier waarop je nu leeft, wordt echt volledig bepaald... dat je gelooft wat je gelooft voor de toekomst. Ik zal het duidelijk maken ik zal uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Weet je, er zijn verschrikkelijke dingen die gebeuren. Oorlogen, zoals ik bij de inleiding zei, honger, epidemieën... ziekte, dood, terreur. En velen hebben angst, ook christenen hebben angst en hebben geen hoop voor deze wereld. En hoe je hiermee omgaat, bepaalt eigenlijk je toekomst. Hoe je eigenlijk, als je die angst, als dat je leven beheerst, en je kijkt elke keer naar de NOS-app dat er weer iets gebeurt, en je ziet eigenlijk... dat het verschrikkelijke dingen zijn en het wordt maar van erger tot erger... en we weten dat het van erger tot erger zal gaan... dan zou je dat de angst en de hoop kunnen ontnemen. Maar hoe ga je daar nu mee om? Ik heb een banaal voorbeeld, maar het is wel erg sprekend. Want je kunt zien en het bepaalt hoe je... als je niet weet hoe het afloopt... dan word je eigenlijk bepaald door de angst en de moeite en de teleurstelling. En drukt dat je leven te neer. En laat ik dat voorbeeld noemen. Een paar van onze kleinzonen, die zijn fan van PSV. En er was een cruciale wedstrijd voor het kampioenschap... en dat was eigenlijk de wedstrijd Feyenoord-PSV. Sorry voor degene die geen Feyenoord en voor de Ajax en Feyenoord fans is een beetje moeilijk. Maar ik kom zo op waarom dat ik dat daarvoor wil nemen. En op een gegeven moment in die kampioenschapwedstrijd, of in die wedstrijd die erg bepalend zou worden voor het kampioenschap van PSV, stond PSV met 2-0 achter tegen Feyenoord. En daarmee was het kampioenschap van PSV eigenlijk verkeken. En tijdens de voetbalwedstrijd vroeg ik aan de moeder van een van onze kleinzonen... hoe is het met Sam? Ja, zegt Linda, Sam die zit in zakkenas. Hij is chagrijnig, want het is 2-0 voor Feyenoord. Maar in de tweede helft... draaide PSV het helemaal om. En ze wonnen in de laatste minuut, in de 99e minuut, wonnen ze met 3-2. Nou, Toen hij dus die, toen mijn drie kleinzonen die PSV-fans zijn, die eerste wedstrijd zagen, live, werd het 1-0. 2-0. En ze waren te neergeslagen, gefrustreerd en alles leek verloren. Weg kampioenschap. Maar toen zaten ze op de bank en keken ze de samenvatting achteraf. En op het moment dat de tegenstander scoort, gaven ze elkaar een high five. 1-0 voor Feyenoord. Als je dacht van wat is er nu gebeurd met mijn kleinzonen, zouden die dan nu van kamp gewisseld zijn? Nee, 2-0. Ja. Yeah. En toen 2-1, 2-2, 3-2. En wat was er gebeurd? Eerst waren ze live aan het kijken. En nu keken ze de samenvatting. En dat gaf een totaal ander gevoel. Het boek Openbaring laat ons de afloop zien. Wij mogen terug en we weten de uitslag. We weten hoe het zal aflopen. En we kunnen naar deze wereld kijken, te neergeslagen, gefrustreerd en diep in zorgen. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. God heeft in zijn laatste boek heeft hij laten zien wat de samenvatting is en hoe het zal aflopen en waar we naartoe leven. En in mijn voorbereiding op deze preek kwam ik het volgende tegen. Dat was een prachtige toespraak van hoop. Een echte prachtige toespraak die ook heel erg veel heeft uitgewerkt. Onder andere in het leven van dokter Luther King. Dat was een meneer, die is niet zo bekend, Howard Thurman. En die gaf een hele invloedrijke toespraak op de Harvard Universiteit met de titel Negro Spirituals spreken over leven en dood. En deze lezing die ging over de invloed van geestelijke liederen. Geestelijke liederen die voortkwamen uit het leven en het lijden van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Amerika. En in zijn toespraak zei meneer Truman dat dit niet slechts religieuze liederen waren, maar een krachtige uitdrukking van de diepste menselijke ervaringen, leven, lijden, hoop, dood en verlossing. En deze liederen boden een plek waar het menselijke waardigheidsbesef bewaard bleef. Hij benadrukte dat die spirituals de dood vaak in die liederen de dood vaak geen tragisch einde was, maar een doorgang naar vrijheid, een ontmoeting met God. Deze liederen gaven uitdrukking aan de hoop die verder ging dan het aardse lijden. En hij benadrukte ook dat die krachtige theologische boodschap in deze liederen, dat is, God is aanwezig in het lijden van de mens. Hij wees erop dat de geest van Christus, de lijdende en rechtvaardige, herkenbaar was voor de tot slaaf gemaakte en dat deze liederen een diepe verbondenheid had met de lijdende dienstknecht, met de lijdende Christus. En Thurman benadrukte dat deze liederen het mogelijk maakten voor een onderdrukte gemeenschap om in waardigheid, hun waardigheid en hoop te bewaren. De lieder vormde een bron van innerlijke vrijheid. Een ruimte waarin men niet werd gedefinieerd door de ketenen van de slavernij, maar door de relatie met God. Het leerde mensen, deze liederen, hoe ze overeind moesten blijven in hun leven. Hoe ze open en eerlijk de feiten onder ogen konden zien, die juist alle hoop de grond inboorden, maar in plaats daarvan nieuwe hoop ontstond. En dit stelde deze slaven in staat om niet volkomen verpletterd te worden. Deze christenen wisten dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zou komen en een rechtvaardige oordeelsdag. En waarom kon dat? Waarom kon dat? Dat kwam omdat de hoop niet op het heden, maar op de toekomst gevestigd was. Maar, en die moest nog komen. En weet u, deze hoop op dit nieuwe Jeruzalem kan nooit verstikt worden, omdat die hoop vaststaat. Deze hoop is gebaseerd dat God het zelf tot stand brengt. En ik was me natuurlijk heel erg, begreep ik en besef ik ook dat niemand van ons waarschijnlijk voor de leeuwen geworpen zal worden. Of dat iemand veroordeeld wordt tot levenslange slavernij. Maar er zijn heel veel andere zaken die heel veel verdriet, onrecht, doodziekte, chronische ziekte, ziekte die alleen palliatief behandeld kan worden, levensverlengend betekent dat, maar niet geneest als God geen genezing geeft. Maar de God van deze hoop laat ons in elke omstandigheden zien waar we voor leven. We leven niet voor het heden. We leven met hoop dat alles nieuw wordt. Weet je, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn niet een verbetering van slechts van het oude. Het is een nieuwe schepping, een radicale transformatie waarin alle lijden en dood en zonde voorgoed verdwijnen. Want we nooit uit het oog mogen verliezen is dat het niet alleen gaat, en vooral in de evangelische wereld gaat het vaak alleen over de verlossing. Gaat het alleen over onze relatie met God. En dat is natuurlijk een enorm goed. Dat is iets wat geweldig bijzonder is. Dat de Heer Jezus daarvoor gestorven is. Maar de ultieme climax van heel het verlossingswerk, van heel zijn lijden, van zijn opstanding, wordt vervuld doordat alles nieuw wordt. De heerlijkheid van Christus ligt hierin dat hij het beeld van God herstelt in de mens en dat de hele schepping wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke orde en zelfs nog heerlijker is als voor de zondeval. Wat in Genesis begon als een schepping die door de zonde gebroken is, wordt in Openbaring hersteld in een nieuw en verheerlijkt universum. En weet hij, wanneer Christus zegt dat hij alles nieuw maakt, doet hij dat als koning van de geschiedenis. Dit is geen hoopvolle wens, maar een verklaring van de koning der koningen en de schepper van deze schepping. Hij heeft de autoriteit om over de hele schepping. Colossense 1, een van mijn favoriete hoofdstukken, laat zien dat alles door hem en voor hem geschapen is. Zijn koninkrijk brengt volledige vernieuwing. In die nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen er geen tranen zijn, geen dood, geen vloek meer zijn. Zijn heerlijkheid zal alles vervullen. In het boek Habakkuk staat een prachtige vers, want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Nogmaals gezegd, heel erg belangrijk, onderstreep het. De climax van het verlossingswerk van Jezus Christus is het herstel van alles. En waarom hielden Rietje en ik deze zaken voor ons persoonlijk leven en in deze bediening zo vast? Wanneer we mensen bezochten en als we mensen bezoeken. We kwamen bij degenen die rouwden, die diep verdriet hadden. Openbaring 21 vers 4, dat hadden we in ons hart opgesloten. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er maar zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Je stapt het leven binnen van iemand die rouwt, die een groot verlies geleden heeft. En dan kom je niet verslagen. Je komt niet verslagen binnen. Je komt niet zonder hoop. Hoe konden we anders deze broeders en zusters bijstaan? Hoe als je zelf lege handen hebt en hopeloos bent, ontredderd? Wat ga je dan doen? Het is niet zo dat we daarover spraken, dat we deze tekst citeerden. Maar het was wel zo dat dit in ons hart was. En dat was de hoop die we hadden. We droegen het in ons hart, we leven het uit, we putten daar kracht en moed uit om bij iemand te zitten en te zwijgen, alleen zijn hand vast te houden. Omdat het ons vervulde met die hoop en dat perspectief. We kwamen bij mensen die streden, die veel strijd kenden. Openbaring 21, vers 7 hadden we in ons hart. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Door aan te moedigen, vol te houden. Vol te houden in geloof. Omdat er een geweldige zegen wacht voor hen die strijden op deze nieuwe aarde en nieuwe hemel. Streden tegen onrecht. Omdat ze zelf onrechtmatig en onrecht hadden ervaren. Onrechtvaardigheid. Soms iemand in een burn-out die gestreden had in complexe conflicten, waarin hij niet de wapenen kon gebruiken die de andere partij wel kon gebruiken. Je iemand vroeg, wat moet ik doen? En je advies moest geven, laat los, je gaat het verliezen. Je verliest je baan. Je verliest misschien een bediening in een bepaalde gemeente. Of streden in hun trauma's, wat ze in hun jeugd, de liefde en aandacht die ze niet had ontvangen, waar ze wel recht op hadden. En dat je dan de woorden van Jezus uit Openbaring herinnert, zelf herinnert, opsluit. Heer, u zegt, wie overwint, hem zal ik dan een God zijn. Hij zal voor mij een zoon zijn. In die strijd erbij te zijn, met deze belofte. Als we mensen spraken die twijfelden. Openbaring 21, vers 6. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Hun te helpen deze bron te vinden, die enkel en alleen de dorst kon lessen. Maar ook dat we mensen ontmoeten die Jezus niet kennen, die hem afwijzen. Beseffend wat er staat in Openbaring 2, vers 8b. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Dit is het gevolg van ongeloof. Hun deel is de poel van het vuur waar de zwavel brandt. Die tweede dood. Als ze zich niet bekeren. Die indringende oproep tot bekering en heiliging. En het gewicht te voelen als je preekt en de zaal in kijkt. En je weet dat mensen onder je gehoor zijn die dit gebeurt als ze zich niet bekeren. Dat gewicht te voelen. Ik heb wel eens vaak gezegd, ik sta voor mensen die stervende zijn. Iedereen weet dat, als Jezus niet terugkomt. En te weten als je preekt en de Bijbel opent, dat dit te wachten staat voor diegenen die Christus niet kennen. En die heerlijkheid van Christus straalt niet alleen in de lijden en de opstanding, maar in die volmaakte vernieuwing die hij zal brengen. Zijn woorden, zie, ik maak alle dingen nieuw, zijn een absolute zekerheid. Wij leven nu in het reeds en het nog niet. We zien het in de contouren en het is er nog niet helemaal. Maar we weten dat het komt. We zien de eerste vruchten van het herstel en we wachten op de volle vervulling. En waarom is deze schepping van de kosmos, dat alles nieuw is, de climax van het verlossende werk van de Heer Jezus? Het gaat om uiteindelijk niet om u en mij. Het gaat niet om de mens. Weet u, als je voor een mooi kunstwerk staat, hoe mooi het ook is en hoe vermaakt het ook is, de eer gaat niet uit naar het kunstwerk. De eer gaat uit naar de kunstenaar die het gemaakt heeft. Dit nieuwe, dit volmaakte, deze adembenemende schepping en kosmos is gemaakt en geschapen tot heerlijkheid van de drie enige God. Dat we hem eren, dat we hem aanbidden en niets anders dan van hem genieten en onze volmaakte vervulling en vreugde vinden in hem. Daarom leven we met deze hoop. Verlangen we naar de komst en getuigen van het koninkrijk wat komt. Want Christus is de glorieuze, majestueuze, ontzagwekkende koning. Die alle dingen nieuw maakt. Ik wil eindigen met een citaat uit een preek van Jonathan Edwards. Een van de grootste theologen die ik mag lezen. En dat was een preek op het einde van zijn leven. Hij begon met de volgende zin. De schepping van de wereld schijnt een bijzonder doel gehad te hebben. En dan moet u eens nadenken hoe u zelf deze zin zou afmaken. De schepping van de wereld schijnt een bijzonder doel gehad te hebben. En Jonathan Edwards die deed dat als volgt, die zin afmaken. De schepping van de wereld schijnt een bijzonder doel gehad te hebben. Dat de eeuwige Zoon van God een bruid kon verwerven aan wie hij de grenzeloze goedgunstigheid van zijn natuur zou kunnen uitdelen. En door wie hij, als het ware, heel die onmetelijke bron van neerbuigende goedheid, liefde en genade die in zijn hart was, kon openen. En dat deze God en dat deze weg God verheerlijkt zou worden. Dat is de hoop waar we in leven. Dat is het diepste, het mysterie van het evangelie van Jezus Christus. Dat er straks een fysieke wereld zal zijn waar alles nieuw is en dat Jezus en de Heere God en de Heilige Geest worden aanbeden. En dat we daarin de ultieme vervulling mogen zien van die geweldige Heer die we nu al mogen dienen. Laten we zo samen stil zijn. Misschien dat je al wat speelt. Laten we zo gaan staan voor Gods aangezicht. Dan zal ik nog bidden en dan zullen we dat lied... Dat indrukwekkende lied zingen, er is een dag, wat zoveel voor velen van ons betekent. Vader, we willen u zo ontzettend danken. Zo ontzettend danken. Dat uw woord zo rijk is. Dat u ons niet in het ongewisse laat. En ik bid voor diegenen die het echt ontzettend moeilijk hebben. Die rouwen, verdriet kennen. Die erg ziek zijn. En als u niet genezing geeft, dat er geen herstel is. Ik wil u zo ontzettend danken dat u ons niet in het ongewisse laat. Dat u onze handen zo ontzettend vult. Met perspectief, met diepe hoop, die alleen op u gebaseerd is. En we willen u danken dat we in die hoop mogen leven. En een totaal ander perspectief geeft op de dingen die rondom ons gebeuren of wat ons overkomt. Ik wil u zo ontzettend danken. Voor Jezus. Omdat Hij onze hoop is. Hij zegt, schrijf deze woorden op, ze zijn waarachtig. Ze zijn waarachtig. Ze zijn betrouwbaar. Ik zal het vervullen. Het is er al. En we willen u zo danken dat dat troost geeft, moed. En dat we daardoor zo ontzettend gezegend worden dat u in ons midden woont. Zo willen we ook dat lied zingen. Met die hoop, die koesteren we, dat er een dag komt waarin u verheerlijkt zult worden. En dat er een nieuwe schepping is. Een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel. En God zelf zal bij ons zijn.